vandaag met jullie spreken over rentmeesterschap. Nu, wat is rentmeesterschap? Als je dat woord gaat opzoeken, dan wil dat zeggen dat iemand een taak heeft gekregen, iemand een verantwoordelijkheid heeft gekregen om ergens op toe te zien, om iets te beheren. En wij gaan natuurlijk nadenken over rentmeesterschap in een Bijbelse context. De eerste tekst die ik met jullie daarover wil lezen is 1 Petrus hoofdstuk 4. Vers 10 en 11. Dient elkander. En ieder naar de genadegave die hij ontvangen heeft, als goede rentmeesters over de velerlei genade Gods. Spreekt iemand, laat het een woorden zijn als van God. Dient iemand, laat het zijn als uit kracht, door God verleend, opdat in alles God verheerlijkt worden door Jezus Christus, aan wie de heerlijkheid is en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. We krijgen de opdracht als christenen om elkaar te dienen, om elkaar te helpen. Maar we moeten dat elk een doen, zoals hier staat, naar de genadegave die hij ontvangen heeft. We hebben allemaal verschillende bekwaamheden in het leven. De ene is goed in dit, de andere is goed in dat, de ene is misschien wat gevoeliger, de andere is wat directer, de ene is wat sterker, de andere is wat handiger. Bedenk het maar als we het gaan kijken op het geestelijke, moeten wij goede rentmeesters zijn van de velerlei genade Gods. Dat wat God ons heeft toevertrouwd, dat geeft hij aan ons om dat te beheren, om daarop toe te zien. God heeft ons iets gegeven en hij verwacht dat wij daar verstandig mee gaan omgaan, als goede rentmeesters. En dat betekent dus, zoals vers 11 zegt, als iemand dan spreekt, iemand die een kind van God is, dan moet hij spreken als woorden die van God komen. Als iemand dient, dan moet dat zijn als uit kracht die door God wordt gegeven. Opdat uiteindelijk in het spreken en in het handelen, dat God mag verheerlijkt worden en niet wij zelf of niet mensen, maar alle eer komt uiteindelijk God toe, zoals hier staat, door Jezus Christus. Kijk eens in Matteüs hoofdstuk 25, waar we een gelijkenis zien, waar Jezus op basis van talenten een boodschap wil geven aan zijn discipelen. Als we nadenken, wat is nu het koninkrijk der hemelen? Wel, in vers 14 van Matteüs hoofdstuk 25 zegt Jezus deze gelijkenis: het koninkrijk des hemelen is als een mens die bij zijn vertrek naar het buitenland zijn slaven riep en hun zijn bezit toevertrouwde. Dat is wat we juist zagen in 1 Peter. We hebben iets gekregen. Wij moeten goede rentmeesters zijn van de velerlei genade God, genadegave God. En hier zien we, er is een mens die gaat naar het buitenland, die roept zijn slaven bij elkaar en die geeft zijn bezit aan deze slaven. Maar die geeft niet aan iedereen hetzelfde, want vers 15 zegt, de een gaf hij 5 talenten. Een ander 2 en een derde 1. Een ieder naar zijn bekwaamheid en hij reisde naar het buitenland. Dus niet alle slaven werd hetzelfde verwacht. Deze heer, deze meester, gaf zijn slaven naar hun bekwaamheid. Naar hoe zij vaardigheden hadden of niet. En dat betekent niet dat de ene slechter of beter was dan de andere. Nee, de ene kon misschien iets beter dan de andere, waar de andere een ander talent had. Maar ze hadden allemaal wel bekwaamheid. En de ene kreeg dan 5 talenten, en dat gaat over geldstukken, dat zijn talenten. De ene kreeg 5 talenten, de andere 2, en een derde kreeg 1. Wat gebeurt er in vers 16? Terstond ging hij, die de 5 talenten ontvangen had, op weg. En hij deed er zaken mede, en hij verdiende er 5 bij. Evenzo verdiende hij, die de 2 talenten had, er 2 bij. Maar hij, die het ene talent ontvangen had, ging heen. En groef een gat in de grond en verborg het geld van zijn heer. Na een lange tijd kwam de heer van die slaven en hij hield afrekening met hen. En die de 5 talenten ontvangen had, trad toe en bracht nog 5 talenten bovendien, zeggende: Heer, 5 talenten heb gij mij toevertrouwd. Zie, ik heb er 5 talenten bij verdiend. Ik denk dat dat ook genoegdoening moet geven aan deze persoon. Oh, die had er wel 5 gekregen, een grote verantwoordelijkheid. Maar hij had die verantwoordelijkheid opgenomen, die slaaf, en die had die verdubbeld. Ik probeer u in te beelden, jij zijt die heer, jij hebt die slaaf, en jij hebt hem die talenten gegeven. Wat zou jij denken van zo'n slaaf die talenten verdubbeld heeft? Zou je niet trots zijn? Zou je niet blij zijn als je die heer, als je als heer terugkomt van je reis, en daar zegt die slaaf: kijk, ik heb die verdubbeld. Wauw, goed, fijn dat je dat doet. Iemand waar je op kunt vertrouwen. Wel, vers 21. Zijn heer zeide tot hem: wel gedaan. Nou, dat is toch logisch, dat zouden wij ook zeggen. Goed gedaan. Gij goede en getrouwe slaaf. Over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen. Ga in tot het feest van uw heer. Die met de 2 talenten trad ook toe en zei: de heer, 2 talenten heb jij mij toevertrouwd. Zie, ik heb er 2 talenten bij verdiend. Zijn heer zeide tot hem: wel gedaan, gij goede en getrouwe slaaf, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen, ga in tot het feest van uw heer. Dus niet omdat die 3 talenten minder had gekregen, dat dan een keer slecht zou zijn, omdat hij er maar 2 had bij verdiend. Hij had de talenten die hij had gekregen verdubbeld. Hij was daarmee aan de slag gegaan en had zijn verstand gebruikt en had datgene wat de Heer, de meester, hem gegeven had, als een goede rentmeester had hij dat beheerd. Maar er was nog een derde. Vers 24. Nu kwam ook hij die het ene talent ontvangen had en hij zeide: Heer, ik wist van u dat gij een hard mens zijt, die maait waar gij niet gezaaid hebt en die bijeenbrengt van plaatsen waar gij niet hebt uitgestrooid, en ik was bevreesd. En ik ben heen gegaan en heb uw talent in de grond geverborgen. Hier heb jij het uwe. En zijn heer antwoordde en zeide tot hem: gij slechte en luie slaaf. Wist gij dat ik maai waar ik niet gezaaid heb en bijeenbreng van plaatsen waar ik niet heb uitgestrooid, dan had gij mijn geld aan de bankiers moeten geven en ik zou bij mijn komst mijn eigendom met rente opgevraagd hebben. Neemt hem dan het talent af en geef het aan hem die de 10 talenten heeft. Want in ieder die heeft, zal gegeven worden. En hij zal overvloedig hebben. Maar wie niet heeft, ook wat hij heeft, zal hem ontnomen worden. En werpt de onnutte slaaf in de buitenste duisternis. Uit in de buitenste duisternis. Daar zal het geween zijn en het tanden geknaagd. Die slaaf die ene talent had gekregen, die had niet per se iets slechts daarmee gedaan. Maar die had er ook zeker niet iets goeds mee gedaan. Die had gewoon niks gedaan. Die was lui geweest. Die had zich niet nuttig gemaakt. En ik denk dat we dan de geestelijke toepassing daarvan wel begrijpen. Wij krijgen van God heel veel talenten. En dan praat ik over geestelijk niveau. Want God is niet zozeer met geld bezig. God geeft ons heel veel in Christus Jezus. Wat doen wij met die gaven die God ons geeft? Zijn wij gelijk die 5 talenten of die 2 talenten, dat we daarmee aan de slag gaan en dat wij ons leven een brief van Christus laten zijn, dat wij onze talenten, dat wat God ons geeft, gaan gebruiken om andere mensen te winnen voor Christus? Of zijn wij gelijk die ene die zegt: ja, ik heb mijn talent gegeven, maar ik had bang van u. Ik heb dat talent maar begraven, zodat je terugkomt, dan kon ik je geven wat jij mij gegeven hebt. God verwacht goed rentmeesterschap van ons als zijn discipelen. En wij moeten onze talenten die wij hebben gebruiken om God te verheerlijken. Niet om onszelf te verheerlijken. Maar het probleem schuilt zich daarin. Hier kregen deze slaven talenten naar hun bekwaamheden. Wel, hoe gebruiken wij onze bekwaamheden? Hoe gebruiken wij onze kracht? Kijk eens in Titus. In Titus hoofdstuk 2. Waar staat in vers 11, de genade van God is verschenen, het heil brengend voor alle mensen om ons op te voeden. Maar wat staat er in vers 14? Jezus heeft zich voor ons gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid en voor zich te reinigen een eigen volk vol ijverig in goede werken. Dus als wij bekwaamheden hebben gekregen van God, gebruiken wij die om goede werken te doen? Of gebruiken wij onze bekwaamheden voor onszelf? Voor onze egoïstische mens, in plaats van het dienen van God en medemens? Hoe gebruiken wij onze tijd? En hoe gebruiken wij de gelegenheden die ons tegemoet komen in het leven? Zijn wij daarvan goede rentmeesters? Of gaan we daar eigenlijk niet zo verstandig mee om? Kijk eens in Galaten hoofdstuk 6. Vers 10. Daar staat, laten wij dus, Galaten hoofdstuk 6 vers 10, daar wij de gelegenheid hebben, en we hebben allemaal elke dag kansen, mogelijkheden, gelegenheden. Wel, hoe gebruiken wij onze gelegenheden die dagelijks op onze weg komen? Wel, hier staat, laten wij daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor allen, maar in zonderheid voor onze geloofsgenoten. Hoe gebruiken wij die bekwaamheden, de tijden en gelegenheden die op onze wegen komen? En dan moet je voor jezelf natuurlijk over nadenken wat daar het antwoord op is. God verwacht de gelegenheden die wij hebben, dat wij goed gaan doen voor andere mensen. Dat wij goed gaan doen in het bijzonder voor onze broeders en zusters. Dat is hoe hij verwacht, hoe wij onze talenten gaan gebruiken, hoe wij als goede rentmeesters onze talenten kunnen beheren. Hoe gebruiken wij onze bezittingen? Kijk eens in 1 Timotheus hoofdstuk 6. Want die gelijkenis van die talenten en het geld, daar denk ik wel dat we ook een praktische les uit mogen trekken van hoe wij met ons geld behoren om te gaan, en op een verstandige wijze. Natuurlijk heeft dat een geestelijke applicatie, maar geld is iets wat we nodig hebben in het leven. Bezittingen zijn dingen die we verwerven met geld. Wel, in 1 Timotheus hoofdstuk 6 vers 9 staat, wie rijk willen zijn, vallen in verzoeking, in een strik en een vele dwaze en schadelijke begeerte die de mensen doen wegzinken en verderven van ondergang. Hoe gebruiken wij het geld dat op onze weg komt? Is geld de drijfveer waarom we leven? Dat geld de hoofdrol speelt in ons leven? Dat we daar altijd onze bekwaamheden in aan het steken zijn? Dat we daar altijd onze gelegenheden in aan het steken zijn, onze kracht om maar geld te verwerven? Wel, hier staat in vers 17, hun die rijk zijn in de tegenwoordige wereld, moet jij bevelen niet hooghartig te zijn. En een hoop gevestigd te houden, niet op onzekere rijkdom, doch op God, die ons alles rijkelijk ten gebruike geeft. Dat moeten we nooit niet vergeten, dat wat wij op onze bankrekening hebben staan, al is het maar 10 cent, dat is niet van ons. Dat is van God. En God geeft ons dat. Hij geeft ons de gezondheid om te gaan werken. Hij geeft ons een werk waar we naartoe kunnen gaan. Hij geeft ons de middelen dat we geld kunnen verdienen. Maar dat geld is van God. De bezittingen die we kopen zijn van God. Hoe gebruiken wij die dingen? Gebruiken we dat om onszelf te verheerlijken? Of doen we dat om God te verheerlijken? Om het evangelie van het koninkrijk te verspreiden. Wel, hier staat, hun die rijk zijn, die moeten oppassen dat ze niet hooghartig gaan worden en hun hoop niet gaan vestigen op een bankrekening, maar wat moeten zij wel doen, vers 18, om wel te doen, goed doen. Rijk te zijn in goede werken, vrijgevig, mededeelzaam, waardoor zij zich een vaste grondslag voor de toekomst verzekeren om het ware leven te grijpen. Hoe gebruik ik mijn lichaam? Wel, kijk eens in 1 Korinthe hoofdstuk 6. Als we spreken over kracht, mogelijkheden, over tijd, gelegenheden, over geld, bezittingen, wel denk dan ook eens na, hoe gebruik ik mijn lichaam? Is mijn lichaam, gebruik ik die? En wat God mij gegeven heeft, het lichaam waarin ik mag wonen, gebruik ik dat voor mezelf te verheerlijken of gebruik ik dat om God te verheerlijken? Wel, in 1 Korinthe hoofdstuk 6, daar lezen wij in vers 19, dat de christenen iets moeten beseffen. Weet gij niet, zegt Paulus, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont, die gij van God ontvangen hebt? En dat gij niet van uzelf zijt. Want gij zijt gekocht en betaald, verheerlijkt aan God met uw lichaam. Hoe gebruik ik mijn lichaam? Gebruik ik mijn lichaam om God te verheerlijken? Of is het dat ik mijn lichaam zo ga verzorgen, dat ik gezien wil worden door de mensen, dat de mensen gaan zeggen van, amai, wat een schone vrouw, wat een knappe gast, en dat mijn ego daardoor gestreeld wordt. Dat mijn lichaam niet meer is om God te verheerlijken, maar dat het allemaal om mezelf draait. Of dat mensen soms hun lichaam zo gaan verwaarlozen, dat ze daardoor God niet gaan verheerlijken, maar als je dan gaat kijken naar het lichaam van die mensen, dan denk je van, amai, wat hebben die met hun lichaam gedaan? Dus het kan de ene richting uitgaan, te veel ijdelheid, maar het kan ook de andere richting uitgaan, te veel verwaarlozing van dat lichaam. Maar ons lichaam is niet van onszelf. Het is iets wat God ons geeft, en hij verwacht goed rentmeesterschap van hoe wij met ons lichaam omgaan. Daar kunnen we veel over zeggen. En ik ga er niet in detail over ingaan van hoe we eten, hoe we leven, hoe gezond we proberen te leven en al die dingen. Maar het punt blijft, ons lichaam is niet van ons, het is van God. God geeft het ons. Hoe verzorgen wij dat? Hoe gaan we daarmee om? Gebruiken we ons lichaam om te zondigen, om onze eigen ik te vervullen, of gebruiken we dat om God te verheerlijken? Dan wil ik met jullie over een paar puntjes nadenken. In de context van rentmeesterschap. En de eerste vraag die ik wil stellen is, als ik mijn tijd, gelegenheden, kracht, mijn lichaam, mijn bezittingen ga gebruiken om bepaalde dingen in mijn leven te doen, activiteiten. Ik ga bepaalde dingen doen. Zullen mijn deelname in die activiteiten anderen tot God gaan brengen? Of juist niet. Dus als ik ergens iets wil doen, moet ik altijd nadenken. Is dit goed rentmeesterschap? Als ik hieraan ga meedoen, of als ik dit ga doen, gaat dit andere mensen tot God brengen? Of gaan juist daardoor mensen niet tot God gaan kunnen komen? Kijk eens in 2 Korinthe hoofdstuk 6 vers 3. Want niet alles is per definitie verkeerd. Soms kunnen we naar plaatsen gaan of met mensen omgaan, wat op zich niet verkeerd is. Maar ik denk dat we te weinig daarover nadenken. Wij moeten goede rentmeesters zijn. Dus als ik ergens naartoe ga, of als ik ergens mee bezig ben, wat nut heeft dat? Waarom ben ik daarmee bezig? En als ik dan met die dingen bezig ben, gaan mensen daardoor tot God kunnen komen of niet? Indien mensen door mijn activiteiten niet tot God gaan komen, waarom ben ik daar dan mee bezig? Ben ik daar voor mijn eigen reden om bezig? Of ben ik daarmee bezig omdat ik God daarmee wil verheerlijken? Als mensen naar mijn activiteiten zouden kijken, die ik door de week doe. Als mijn kinderen naar mij zouden kijken, naar wat ik door de week doe, naar welke tv-programma's ik kijk, de plaatsen waar ik ga, de mensen met wie ik omga, zou ik dan willen dat mijn kinderen juist dezelfde dingen doen? Als dat niet is, als ik niet zou willen dat mijn kinderen dezelfde dingen zouden doen die ik doe, dan is er iets mis. Dan ben ik met verkeerde dingen bezig. Als we pas verkeerde mensen in de gemeente hebben, en die kijken naar ons leven, en die kijken naar de plaatsen waar we gaan, de mensen met wie we omgaan, hoe wij nadenken, hoe we spreken, hoe we handelen. Gaan die mensen daardoor tot Christus willen komen, en tot God willen komen, en mij als een voorbeeld kunnen zien of niet? Indien niet, dan ben ik met bepaalde activiteiten bezig in het leven die niet goed zijn. Dus dat is een vraag die we ons moeten stellen. Getuigen de activiteiten die ik doe in het leven van goed rentmeesterschap of niet? Een volgende vraag is, zal mijn deelname in bepaalde activiteiten mijn godsdienst hinderen of niet? Kijk eens in Spreuken hoofdstuk 22 vers 3. En ik heb die tekst niet gelezen in 2 Korinthe hoofdstuk 6 vers 3, maar daar zegt Paulus dat hij in niks een aanstoot wil zijn. Dus het is niet omdat iets per definitie niet slecht is, dat het daarom niet verkeerd zou zijn. Want als ik een aanstoot ben voor iemand, dan ben ik ook verkeerd bezig. Maar Spreuken hoofdstuk 22 vers 3. De schrandere ziet het onheil en bergt zich. Dus dat is de wijze. Maar de onverstandigen gaan hun gang en moeten boeten. Wij doen soms dingen die niet per se verkeerd zijn. Maar weet je, iemand die wijs is, die gaat altijd nadenken, waar gaat dit naartoe gaan? Een wijze gaat nadenken als hij beslist om iets wel of niet te doen in het leven. Oké, als ik dit nu doe, wat zullen de consequenties daarvan zijn? Een dwaas die denkt zo niet. Een dwaas die doet maar gewoon op. Die uit maar gewoon, die gaat maar gewoon. En die denkt niet na over de gevolgen van zijn daden. En wij moeten juist wijs willen zijn, dat als wij ergens iets willen doen in het leven, en ik spreek heel algemeen, waar kan dat naartoe leiden? Kijk eens in Matthäus hoofdstuk 6 vers 13. Of nee, pak eerst Spreuken hoofdstuk 13, want nu zijn we toch in Spreuken. Daar zijn we nu, Spreuken hoofdstuk 13 vers 20. Daar staat, wie met wijze omgaat wordt wijs, maar wie met dwaze verkeer wordt slecht. We leven in een wereld waar we elke dag met goddeloze mensen te maken krijgen. Dat is nu eenmaal zo. Maar wij hebben veel gelegenheden, veel mogelijkheden, dat wij eigenlijk perfect met wijze mensen kunnen omgaan, maar we kiezen ervoor om met dwaze mensen ons te omringen. Met goddeloze mensen. En we zijn daar niet om die mensen tot God te brengen, we zijn daar eigenlijk om een zelfzuchtige reden. En wie denk je wat daar klaar staat om ons te misleiden en om ons te beïnvloeden om het slechte te gaan doen? Want als wij bidden, dat is die tekst in Matthäus hoofdstuk 6 vers 13, leid ons niet in verzoeking. We bidden tot God, God alsjeblieft, leid mij niet in verzoeking. Maar ik ga wel naar die plaatsen waar ik verzocht ga kunnen worden. Ik kijk wel naar die dingen op tv waardoor ik verzocht ga worden. Ik zet de tv op en ik weet het. Ah, ik zet het nu op en ik weet dat ik daardoor verzocht ga worden. Wat voor zin heeft het dan dat ik tot God ga bidden, leidt me niet in verzoeking. God verwacht ook dat ik mijn tijden, gelegenheden, kracht, mijn verstand ga gebruiken om zelf ook te zeggen, oké, ik weet waar dat naartoe gaat gaan, dus ik ga dat niet doen. Ik ga daar afstand van nemen. Ik ga daar verstandig in zijn. En tegendeel, ik ga met wijze mensen omgaan. Ik had hier het voorbeeld van Facebook opgeschreven, dat is iets wat ik al een hele lange tijd geleden gedaan heb. Op Facebook zie je heel veel goede dingen, maar je ziet soms ook zo'n grote onzin van goddeloze mensen. Wel, ik blokkeer één voor één al die mensen wat ze commentaar geven. En ik heb nu op mijn feed, mijn newsfeed, bijna alleen maar mensen, gelovigen, christenen, oprechte christenen. En die mensen die geven goede wijsheden, die geven goede commentaren, die zijn met positieve dingen bezig. En dat is wat ik dan zie. Natuurlijk, als je dat naar de tv gaat doen, daar heb je niet veel christelijks op. Dus daar, als je die tv aanzet en je gaat kijken, of je gaat naar de café, wat voor wijsheden gaat je daar vinden? Daar gaat je alleen maar dwaze mensen vinden. En wie wijs is, staat hier, die gaat zich omringen met wijze mensen. Maar wie met dwaze verkeert, die wordt slecht. Dus, hoe gebruik ik mijn talenten? Zullen de mensen met wie ik omga, zullen die mijn geestelijke mens versterken? Of zullen die mij juist in de verleiding gaan brengen? Als je het antwoord daarop weet, dan weet je ook hoe jij je talenten moet gaan gebruiken. Dan weet je ook hoe jij je gelegenheden moet gaan gebruiken. Je kracht, je lichaam. Een derde vraag is, zal mijn gedrag en mijn deelname aan bepaalde activiteiten die ik doe, het gezag respecteren? We hebben allemaal in het leven te maken met gezag. Sommigen onder ons hebben gezag over iemand, en dan praat ik in de context van een huwelijk. Maar allemaal zijn we bijvoorbeeld allemaal onder het gezag van een overheid. We hebben allemaal met gezag te maken. Hoe ik mij gedraag en welke dingen ik doe, toont dat ik respect heb voor het gezag dat God heeft ingesteld, of juist niet? In 1 Petrus hoofdstuk 2 vers 13 staat dat wij als christenen ons moeten onderwerpen aan alle menselijke instellingen, alle overheden, omdat God die heeft ingesteld. Hoe gebruik ik mijn gelegenheden? Om te tonen dat ik respect daarvoor heb, of om te laten zien dat ik een klager ben en alles is negatief wat mijn overheid doet en ik ben daar altijd tegenin aan het gaan. Mannen, als je een vrouw hebt die uw gezag niet respecteert, hoe gaat je daarmee om? Gaat je laten zien dat jij zoals Jezus, wanneer zijn gezag niet gerespecteerd werd, dat jij een dienaar kunt zijn? Of gaat je tijden en gelegenheden en uw kracht en uw lichaam gebruiken om negatief te zijn en om uw vrouw slecht te behandelen, waarvan 1 Petrus 3 zegt, dan zullen uw gebeden ook belemmerd worden. Dat is slecht rentmeesterschap, als je daar zo mee omgaat. Vrouwen, in Spreuken hoofdstuk 31, als we Spreuken nog open hebben liggen, vers 10 tot 12. Daar staat een degelijke huisvrouw, wie zal haar vinden? Haar waarde gaat koralen ver te boven. Op haar vertrouwt het hart van haar man. Het zal hem een voordeel niet ontbreken. Zij doet hem goed en geen kwaad al de dagen van haar leven. Vrouwen, denk daarover na. De beslissingen die ik neem, het gedrag dat ik voor de dag breng, de activiteiten die ik doe in mijn leven, toont dat van respect voor het gezag dat God aan uw man heeft gegeven over u. Of toont dat jij daar tegenin gaat? Mannen, vrouwen, christenen algemeen, hoe gaan we daarmee om? En dat is iets waar we natuurlijk allemaal wel bij momenten moeite mee hebben. Maar we moeten oppassen dat we natuurlijk daar geen uitvluchten in gaan zoeken, want daar zijn we goed in. Dat we ons gedrag proberen goed te praten. Dat we proberen te verdoezelen wat we doen. Maar we praten over rentmeesterschap. God geeft ons bepaalde vaardigheden, bekwaamheden, gelegenheden. Hoe gebruiken wij die? Voor onszelf of om God te verheerlijken? In Hebreeën hoofdstuk 13, we zijn er bijna door, daar lezen wij dat wij de voorgangers in gedachten moeten houden, in vers 7, en dat wij hun geloof moeten navolgen. Hebreeën hoofdstuk 13, vers 7. Houd uw voorgangers in gedachten die het woord Gods tot u hebben gesproken. Let op het einde van hun wandel en volgt hun geloof na. Een vraag die ik jullie wil stellen is, mag ik uw geloof navolgen? Dus als ik Raf of eender wie van jullie observeer een heel week lang, mag ik alles doen wat jij doet? Mag ik naar uw leven kijken en zeggen, de beslissingen die Dirk neemt, of Marie-Roos, of Michael, maakt niet uit wie, die mag ik allemaal doen. Want dat is wat hier staat. Kijk naar de voorgangers, kijk naar die mensen die u het woord gepredikt hebben, kijk hoe zij leven, en doe wat zij doen. Maar dat is niet alleen voor de voorgangers. Dat zouden we eigenlijk tegen elkaar moeten kunnen zeggen. Ik mag alles doen wat jij doet. Ik mag mij gedragen zoals jij doet, ik mag spreken zoals jij spreekt, ik mag leven zoals jij leeft. Ik mag gaan naar de plaatsen waar jij gaat. Ik mag kijken naar de tv wat jij kijkt. Mag dat? Wel, als jij een goede rentmeester bent, dan mag dat. Maar als je een slechte rentmeester bent, dan is het voorbeeld dat je geeft niet een voorbeeld om na te volgen. Zijn wij dus goede rentmeesters? Een vraag die we ons daarbij kunnen stellen, probeer ik de gedachte wat af te sluiten. Als wij willen weten als wij goede rentmeesters zijn of niet, als we bepaalde dingen wel of niet kunnen doen, een vraag die we ons kunnen stellen is, zou Jezus dit nu doen? Zou Jezus hetzelfde doen als wat ik doe? Ben ik ergens op een plaats? Zou Jezus hier zijn? Ben ik ergens aan het spreken? Zou Jezus hetzelfde zeggen? Als ik met mensen omga, dan moet ik mezelf, zou Jezus om dezelfde reden met deze mensen nu omgaan? Zou hij zich op dezelfde wijze gedragen zoals ik nu doe? Een goede parameter. Ik ga mijn eigen geschrift nog naar lezen. Ah ja, ik zie het. Een vraag die daaraan gekoppeld is, zou ik God mogen vragen, kom erbij. Wat ik doe en waar ik ben. God, kom erbij. Want wij vragen, als we bidden, zeggen we wel, Heere, wees ons nabij. Wees ons nabij in de week die volgt. Zijt met ons. Laat ons niet alleen, we hebben u nodig. Wel, mag God overal zijn waar wij zijn? Mag God alles zien wat wij doen? Hij ziet het toch. Maar soms vergeten we dat. Want soms negeren we dat. Maar God is er. Mag hij alles zien en doen? Jacobus hoofdstuk 4, de voorlaatste tekst. Vers 13. Welaan dan gij die zegt, vandaag of morgen gaan wij op reis naar die en die stad, we zullen er een jaar doorbrengen, zaken doen en winst maken, gij die niet eens weet hoe morgen uw leven zal zijn. Want gij zijt een damp die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt. In plaats van te zeggen, indien de Heere wil, zullen wij leven en dit of dat doen. Maar nu roemt gij in uw grootspraak, al zulk roemen is verkeerd. Als iemand dan weet goed te doen en het niet doet, is het hem tot zonde. Wij weten niet wat de dag van morgen brengt. Morgen kan misschien de dag zijn dat wij er niet meer zijn. Nu spreken we nog, nu zijn we er nog en morgen misschien niet meer. Dus ons rentmeesterschap moet niet morgen er zijn, moet er nu zijn. Die beslissing om goede dingen te doen, volijverig te zijn en goede werken, en om ons af te keren van de dingen die ons in verzoeking brengen, is niet voor morgen een opdracht, niet voor overmorgen, is een opdracht voor nu. Ik ga nu die beslissing nemen. Ik ga nu beslissen om bepaalde dingen niet meer te doen. Dat is wat de wijzen doen. De wijzen gaan nadenken, waar kan iets naartoe leiden, en ik ga beslissen om dan toch niet daar aan mee te doen. Omdat dan het kwaad wordt voorkomen. Een dwaas die doet maar op, en die zal zichzelf in een hoop ellende storten. De laatste tekst in 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 5. Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig dat u geschreven wordt. Immers, gij weet zelf zeer goed dat de dag des Heren zo komt als een dief in de nacht. Terwijl zij zeggen, het is alles vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen. Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou. Want gij zijt alle kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe. Laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, toch wakker en nuchter zijn. Want die slapen des nachts en die zich bedrinken zijn des nachts dronken. Maar laten wij die de dag toebehoren, nuchter zijn, toegerust met het harnas van geloof en liefde en met de helm van de hoop der zaligheid. Want God heeft ons niet gesteld tot toren, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, het zij wij waken, het zij wij slapen, tezamen met hem zouden leven. Vermaand daarom elkander en bouwt elkander op, gelijk gij dit ook doet. God verwacht dat de velerlei genade, gaven die hij ons gegeven heeft, dat wij goede rentmeesters daarvan zijn. Denk na over die vragen die vandaag gesteld zijn. Denk na over uw kracht, uw gelegenheden, uw tijd, uw bezittingen, uw lichaam. Hoe gebruik ik dat? Gebruik ik dat om God te verheerlijken? Of ben ik meer met mezelf bezig? En weet dat de dag komt dat Jezus zal terugkomen. En zorg dan dat je in het licht bent en niet in de duisternis. Dat die dag u niet als een dief zal overvallen. Amen.